De schriftlezing vindt u in het Oude Testament, evangelist Jesaja, het 40ste hoofdstuk, de versen 12 tot en met 31. Jesaja 40, de versen 12 tot en met 31. Daar lezen we deze woorden. Wie heeft de wateren met zijn vuist gemeten en van de hemelen met de spandemaat genomen en heeft met een drieling het stof der aarde begrepen en de bergen gewogen in een waag en de heuvelen in een weegschaal? Wie heeft de geest des Heeren bestierd? Wie heeft hem als zijn raadsman onderwezen? Met wie heeft hij raad gehouden die hem verstand zou geven en hem zou leren van het pad des rechts en hem wetenschap zou leren en hem zou bekendmaken de weg van de veelvoudige verstand? Ziet, de volkeren zijn geacht als een druppel van een emmer en als een stofje van de weegschaal. Ziet, hij werpt de eilanden heen als dun stof. De Libanon is niet genoegzaam om te branden en zijn gedierte is niet genoegzaam ten brandoffer. Alle volkeren zijn als niets voor hem en ze worden bij hem geacht minder dan niet en ijdelheid. Bij wie dan zult ge God vergelijken of wat gelijkenis zult gij op hem toepassen? De werkmeester giet een beeld en de goudsmid overtrekt het met goud en giet er zilveren ketenen toe. Die verarmd is dat hij niet te offeren heeft, die kiest een hout uit dat niet verrotte. Hij zoeke zich een wijze werkmeester om een beeld te bereiden dat niet wankelt. Weet gij lieden niet? Hoort gij niet? Is het u van den beginne aan niet bekend gemaakt? Hebt gij op de grondvesten der aarde niet gelet? Hij is het die daar zit boven de kloot van de aarde en derzelver inwoners zijn als sprinkhanen. Hij is het die de hemelen uitspant als een dunne doek en breidt ze uit als een tent om te bewonen, die de vorsten teniet maakt, de richters der aarde maakt hij tot ijdelheid. Ja, ze worden niet geplant, ze worden niet gezaaid. Een afgehouwen stam wortelt niet in de aarde. Ook als hij op hen blazen zal, zo zullen ze verdorren en een stormwind zal hen als een stoppel wegnemen. Bij wie dan zult gij lieden mij vergelijken die ik gelijk zij, zegt de Heilige. Heft uw ogen op omhoog en zie wie deze dingen geschapen heeft, die in getal hun Heer voortbrengt, die ze alle bij name roept vanwege de grootheid zijner krachtigen en omdat hij sterk van vermogen is. En er wordt er niet één gemist. Waarom zegt gij dan, o Jacob, en spreekt, o Israël, mijn weg is voor de Heere verborgen en mijn recht gaat van mijn God voorbij? Weet ge niet, hebt ge niet gehoord, dat de eeuwige God, de Heere, de schepper van de einden der aarde, nog moede, nog mat wordt? Er is geen doorgronding aan zijn verstand. Hij geeft de moede kracht en hij vermenigvuldigt de sterkte dien die geen krachten heeft. De jongen zullen moede en mat worden, en de jongelingen zullen gewisselijk vallen, maar die de Heere verwachten, zullen de kracht vernieuwen. Ze zullen opvaren met vleugelen gelijk de arenden. Ze zullen lopen en niet moede worden. Ze zullen wandelen en niet mat worden. Tot zover. De tekst voor de prediking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte, het eerste gedeelte van vers 31. Deze woorden: maar die de Heere verwachten, zullen de kracht vernieuwen. Ze zullen opvaren met vleugelen, gelijk als de arenden. Tot zover. Gemeente des Heren, de tekst die wij vanmiddag samen mogen overdenken, dat zult u zelf al wel gezien hebben, gaat over de verwachting. En nou denk ik dat er nergens in deze wereld, waar dan ook maar in deze wereld, ergens een mens gevonden wordt die leeft zonder verwachting, die zijn leven leeft zonder ergens op te hopen, zonder ergens naar uit te zien, zonder ergens naar te verlangen. Dat zie je al in het leven van jonge kinderen. Hoe vaak zeggen ze het wel niet: als ik later groot ben, dan verwacht ik dit en dat te doen. En jonge mensen die op school zitten en ze zeggen tegen elkaar: als ik straks mijn diploma heb, of als ik straks maar een leuke baan vind. En jonge mensen die op weg zijn naar het huwelijk spreken met elkaar over de hoop dat ze een leuk huis zullen krijgen om daarin te wonen. Niemand leeft zonder verwachting. Zelfs als het tegenloopt in het leven, hebben we nog verwachting en koesteren we nog hoop. Een zakenman bijvoorbeeld, die zijn omzet ziet teruglopen, blijft zeggen, ik hoop dat er betere tijden zullen komen. En een zieke die op zijn ziekbed ligt, soms tegen beter weten in, omdat hij ongeneeslijk ziek is, zegt toch elke keer weer, ik hoop nog wat op te knappen. Want verwachting en hoop hebben, dat is ons met ons mens zijn meegegeven. Een mens die niet meer hoopt en die niets meer verwacht en die nergens meer naar uitziet, die leeft eigenlijk niet meer. Alleen, en dat is de grote vraag natuurlijk, wat verwachten we in ons leven? En van wie verwachten we het in ons leven? Daar staat en valt de vervulling mee. En dan heeft Jesaja in de tekst die wij mogen overdenken, een belofte, een zegenrijke belofte voor allen die het van de Heere mogen verwachten. En hij brengt die belofte onder woorden, onder het beeld van vliegende arenden, de koningen onder de vogels. En daarom schrijven wij vanmiddag als thema boven onze tekst, de vlucht van geestelijke arenden. We letten op de vleugels waarmee ze vliegen, op de kracht waarmee ze vliegen en op de wijze waarop ze vliegen. Onze tekst spreekt van zegen voor hen die het van de Heere verwachten onder het thema geestelijke arenden en hun vlucht. De vleugels waarmee ze vliegen, de kracht waarmee ze vliegen en de wijze waarop ze vliegen. Gemeente, als Jesaja de woorden van onze tekst schrijft aan zijn hoorders, dan verkeert het volk in bange situatie en in bange nood, want het is in ballingschap gegaan. En dat geldt niet alleen maar voor het tienstammenrijk, maar ook voor het tweestammenrijk. Heel het volk leeft in den vreemde. En dat is geen kleinigheidje geweest. Ze zijn van huis en haard verdreven. En ze hebben alles wat hun lief en dierbaar was moeten loslaten. En dat is denk ik een van de ergste dingen die een mens kan overkomen. Dat je je woonplaats en het land waarin je geboren en getogen bent moet loslaten. En dat je tegelijkertijd helemaal tot in de verste verte niet weet of je het ooit wel eens terug zult zien. Je geboorte en je ankergrond. En hebben de mensen aan wie Jesaja deze woorden schrijft, de ballingen daar in Babel ondervonden, dat het ook voor godsdienstige mensen heel moeilijk is om het van de Heere te verwachten. Want toen er geen hoop meer was voor het volk en de Heere zijn profeten de opdracht gaf, er is een scheiding tussen u en ons, uw zonden staan tussen mij en u in. Ik zal u daarom in ballingschap leiden. Toen geloofden ze dat woord niet en dachten ze, het valt allemaal wel mee. Het zal wel loslaten. En nu ze eindelijk in ballingschap gegaan zijn en daar jaren verkeerd hebben en de Heere een andere belofte geeft, namelijk dat ze uit ballingschap verlost zullen gaan worden en de Heere hoop geeft op die uitkomst, hebben ze geen geloof daarin en denken ze dat dat nooit meer zal kunnen. De Heere verwachten. Het van zijn woord verwachten, het van zijn beloften verwachten, dat is zo eenvoudig allemaal nog niet voor een mens. En we hoeven het maar aan de ballingen te vragen om dat aan de weet te komen. En als we dan de vraag stellen hoe dat dan komt, dat het zo moeilijk is om het van de Heere te verwachten, en hoe het nou komt dat we het haast niet in de praktijk kunnen brengen om onze hoop op de Heere te stellen, dan moeten we zeggen, gemeente, dat komt omdat een mens geneigd is altijd maar weer naar beneden te kijken. En niet naar boven. Dat zie je ook bij die ballingen. Ze staren zich blind op dat machtige Babel en op de wetenschap van Babel en de legers van Babel en de overweldigende wijze waarop ze hun macht demonstreren. En als ze dan die belofte horen dat ze verlost zullen worden uit die ballingschap, dan kunnen ze het niet geloven en dan zeggen ze, hoe zal ooit dat Babel, dat machtige rijk, verbroken kunnen worden? worden. Dat kan toch allemaal niet. Als je hierop ziet en als je daarop kijkt, dan is dat onmogelijk. En tegelijkertijd vergeten ze het om omhoog te kijken. Naar de Heere die de koning is, de majesteit, die machtige, die de sterkste volkeren beschouwen kan als een waterdruppel aan zijn goddelijke emmer en als een stofje aan de weegschaal. Maar gemeente, hebben wij daar vaak ook niet last van dat ongeloof en van die moeite om het van de Heere te verwachten. Als we bijvoorbeeld eens kijken naar de kerk in deze wereld en in deze bedeling, ach, dan weten we van die belofte af van de Heere die zegt dat de poorten van de hel zijn gemeente niet kunnen overweldigen. Maar wees nou eens eerlijk, als we eens kijken naar de macht van deze tijd, als we kijken naar de machtige invloed die uitgaat van deze wereld, bekruipt ons dan ook niet vaak het gevoel dat doet zeggen, hoe zal die kleine kerk het in die grote wereld uit kunnen houden? Zal het wel redden? Zal het niet eenmaal ten onder gaan? En dan verwachten we het niet van de Heer, maar kijken we op de dingen die voor ogen zijn. En hoe liggen die dingen in ons eigen leven? Het kan wel eens donker zijn, nietwaar, van binnen. Omdat we aangevochten en omdat we bestreden worden en keer op keer merken dat die geestelijke vijanden zo verschrikkelijk machtig zijn. En dan worden de moeiten vele en slaat de donkerheid toe en weten we niet hoe we eruit moeten komen. En zeker dan weten we ook best wel dat de Bijbel beloften heeft. En dat de Bijbel spreekt over het gebroken, gekrookte riet en de rokende vlaswiek die niet gedoofd zal worden. En dat de Heere de belofte geeft dat hij het kleine vormpje Davids niet zal vergeten en niet zal verlaten. Maar hoe vaak zitten we dan niet met de vraag, die beloften die zijn er, maar ach, hoe zal dat ooit vervuld kunnen worden in mijn leven? Hoe zal de Heere dat ooit klaar kunnen krijgen in mijn bestaan? Want ach, ik heb zo de neiging om dit te doen. En ach, ik lig zo vaak onder in die geestelijke strijd. En kijk gemeente, dan zijn wij ook zo vaak in de praktijk meer onder de indruk van de vijanden en hun macht dan van de kracht van de Heer. En kijk, nu laat Jesaja aan het hand van het beeld van die arenden zien hoe anders dat allemaal nou wordt in ons leven als we het van de Heere mogen verwachten. Want ik weet niet of u ze wel eens een keertje gezien hebt, gemeente, die arenden. Maar dat zijn machtige vogels. Ze worden met recht ook genoemd de koningen onder de vogels in de schepping. Als je ze ziet vliegen met die machtige en krachtige vleugels die soms wel meer dan 2,5 meter breed kunnen worden. En je ziet hoe ze geweldige hoogten kunnen beklimmen in dat oneindige blauwe hemelruim. Dan raak je ervan geïmponeerd. Die vleugels die brengen die arenden, omdat het zoveel kracht heeft overal waar de arenden maar willen zijn. Of het nu is op de toppen van een rots, of dat het is in de valleien onder, of dat het is aan de rand van de waterstromen, of dat het is zo dicht mogelijk bij de zon. Het is voor de vleugels geen probleem om die vogels daar te brengen. En ik denk wel eens een keertje, gemeente, als zo'n arend zo hoog vliegt, zodat je nauwelijks meer kunt zien met je blote oog, wat zal er in het kopje van zo'n beest omgaan als die naar beneden kijkt? Dan lijkt alles wat beneden is zo klein en onbeduidend. Dan zijn die grote mensen kleine stipjes geworden. En dan lijken die hoge heuvels met die kale rotsen als molshopen waar je zomaar overheen kunt lopen. Zo'n vogel die ziet de wereld op zo'n grote hoogte met totaal andere ogen. Wel nu zegt Jesaja, zo is het nou ook in het leven van hen die de Heere mogen verwachten. Want dat volk dat de Heere mag gaan verwachten, gemeente, die krijgt van de Heere vleugels. En die vleugels, die stellen hen in staat om dicht bij God te komen, om nabij God te wezen, om op te klimmen tot die gouden troon waarop de Heer Jezus gezeten is in de hoogste hemelen. En kijk gemeente, als nou in de weg van de genade dat beoefend mag worden door Gods volk, dat ze die vleugelen gebruiken en dat ze opklimmen tot voor het aangezicht van de Heer, dan worden alle dingen van hun leven totaal anders in hun beleving. De dingen waar ze zich zo druk over maken, in het licht van God zien ze ineens, het is van voorbijgaande aard. En het kruis dat hen is opgelegd, in het licht van de eeuwigheid zien ze dan, het is een verdrukking die voorbij gaat. En bij al de moeite en bij al de zorgen en bij al de noden die ze hebben, waar ze soms over kunnen tobben, waar ze mee vast kunnen lopen, als ze mogen opvaren tot voor de troon van de Heer en zien mogen de macht en de majesteit van de Heer Jezus, dan worden ze erin bevestigd. Geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Geen ding zal ook in mijn leven onmogelijk zijn. Want de Heere is het die zijn volk krachten geeft. En als we ons dan vanmiddag afvragen, gemeente, wat dan de vleugels zijn waarmee zij die het van de Heere leren verwachten vliegen tot de Heere, dan geloof ik dat ik vanmiddag allereerst mag zeggen, gemeente, die ene vleugel in het leven van die geestelijke arenden, dat is de vleugel van de liefde. Want dan moet u maar meenemen vanmiddag, maar het is altijd de liefde, gemeente, die een zondaar uitdrijft tot de Heere. Het is de liefde, als die werkzaam wordt, die een zondaar op de knieën brengt om bij de Heere hulp en bijstand te zoeken en het van de Heere te verwachten. Het is de liefde die een zondaar vrijmoedigheid geeft om tot de Heere te naderen zoals hij is, met al zijn schuld en met al zijn onwaardigheid. Het is de liefde die het hart van een zondaar gaande maakt om zijn bestaan los te laten en het bij de Heere te zoeken. Dat zie je door de hele schrift heen. Want wat was het uiteindelijk wat Rut zo ver bracht, dat ze Naomi ging aankleven, dat ze besluit nam om het land Moab waarin ze geboren en getogen was, waar haar hele leven in verklaard lag, los te laten. Wat was het in het leven van Rut dat ze de rijkdommen van Moab losliet en dat ze het verwachtte van dat arme broodhuis van Bethlehem? Gemeente, dat was omdat de liefde tot God in haar hart geboren was. En wat was het in het leven van die verloren zoon, daar in dat verre land, ver bij het vaderhuis vandaan, dat hem toch deed besluiten op een gegeven ogenblik om op te staan en ondanks zijn schuld en zijn onwaardigheid uit te gaan tot zijn vader, gemeente, dat was de liefde tot zijn vader in het hart, dat het won van al zijn bezwaren. En wat was het in het leven van die moordenaar aan het kruis, dat hij zo ver kwam dat hij God gelijk ging geven. Dat hij straf had verdiend en dat hij terecht hing aan dat vloekhout en dat hij terecht het oordeel van God waardig was. Wat was het dat hij dat allemaal kon aanvaarden, hoewel het de eeuwige duisternis voor hem betekent? Dat was de liefde die werkzaam was in het hart van die moordenaar naar God toe. Hoe kwam het dat Jonathan zo verbonden was aan David, dat hij vrijwillig afstand wilde doen en van een carrière en van heel de heerlijkheid die daaraan verbonden was? Dat was de liefde. En wat is het in het leven van een zondaar waardoor de Heer Jezus zo begeerlijk wordt? En waardoor je de Heere Jezus zo nodig gaat krijgen. En waardoor je zo aan de Heere Jezus verbonden kan zijn. Dat is de liefde. En zo is het al bij elk kind van God, gemeente. Wat doet nou een zondaar breken met de zonde? Wat doet een zondaar zo ver komen dat hij de wereld de scheidbrief geeft en dat hij zegt die brug is opgehaald, daar wil ik het niet meer in zoeken en want verwachten. Wat is het nou in het leven van een zondaar dat hij eerlijk wordt voor God en dat hij zijn schuld en zonde gaat bewenen voor het aangezicht van de Heere? Wat is het in het leven van een schuldige zondaar dat hem vrijmoedigheid geeft om te smeken om genade, onverdiende gunst? Wat is het in het leven van een zondaar dat hij zo ver komt dat hij de dood gaat schrijven op al het zijne, zijn ik en zijn godsdienstig leven, en het nou alleen maar van de Heere gaat verwachten? Gemeente, daar is maar één antwoord op. Dat is de liefde die geboren is tot God. Alleen de liefde zet een zondaar in beweging. Ik heb nog nooit van een zondaar gehoord die aan de voeten van de Heere Jezus, in de Heere Jezus verbonden is geweest door de slaande hand van de wet. Ik heb nog nooit van een zondaar gehoord die het van de Heere leerde verwachten in zijn majesteit, doordat hij door de wraakengelen tot voor zijn troon gesleept werd. Als de Heere een zondaar brengt voor zijn voet, dan is het altijd door de liefde. En gemeente, dat kan ook niet anders. Want wat ging er nou in het leven van zondaren die met de vleugel der liefde leren vliegen tot de Heere? Wat ging daar aan die liefde in hun leven vooraf? Dat is dit, gemeente. Dat de geest van Christus in hun leven gekomen is. En dat de geest van Christus dat hart bebroed heeft met zijn heilige vleugelen, zodat er leven geboren werd in de ziel. En wat heeft God de Heilige Geest als eerste gelegd in het hart van een zondaar die aan God verbonden gaat worden? Dat is de eeuwige liefde van God. Dat is altijd het eerste wat de Heere doet. Dat is niet het eerste wat de Heere doet, je bij de wet brengen. En dat is niet het eerste wat de Heere doet, je bij de onmogelijkheden brengen. Wel in mijn beleving, wel in mijn waarneming. Maar als God spreekt, gemeente, en als hij zijn woord legt in de ziel, dan is het altijd de liefde, want God is liefde. En als nou die liefde gelegd wordt in het hart, dan kan het lang duren en kort duren, maar dan komt er een moment, dan komt er wederliefde tot de Heer. En daar leert nou een zondaar op vliegen. Daar leert nou een zondaar mee de weg tot de troon van de Heere te benaderen. Maar zoals dat in het leven van een arend is, gemeente, die niet op één vleugel kan vliegen, anders zou die nog naar beneden storten. En dan zou die nog niet de hoogten kunnen beklimmen en bereiken van het hemelruim en altijd twee vleugels nodig heeft. Zo is dat nou ook in het leven van die geestelijke arenden. De Heere die geeft hen maar niet één vleugel, de vleugel van de liefde, maar hij geeft er twee. En dat is de vleugel van het geloof. En weet u wat nou zo wonderlijk is? Zoals een arend zijn eigen vleugels niet gemaakt heeft. Er is niet één arend die kan zeggen, ik heb een vleugel gehaald bij de Formido vandaan. Maar zoals alle arenden moeten zeggen, die vleugels die zaten er al in toen ik in dat ei was. En dat ei was geklopt en gebroken werd en ik naar buiten kwam. Ik kan niet anders heugen vanaf het eerste moment dat ik twee vleugels had gekregen van mijn schepper. Zo krijgen Gods kinderen, die geestelijke arenden, altijd vleugels van de Heere. Die maken ze niet zelf. Die produceren ze zelf niet, de vleugel van de liefde en de vleugel van het geloof. Ze kunnen niet één geestelijk veertje van de liefde maken. En niet één geestelijk veertje in de beoefening van het geloof. Dat krijgen ze van de Heer. En weet u, dat is ook zo wonderlijk als je kijkt naar zo'n arend. Die twee machtige vleugels, die werken samen, is het niet? Als die ene vleugel naar beneden gaat, gaat die andere omhoog. En als die andere naar beneden gaat, gaat deze omhoog. Ze werken elkaar niet tegen, want dan storten ze nog naar beneden en wordt het omkomen. Maar ze werken samen in een harmonische samenwerking. Als het ene vleugel werkt, dan werkt ook de andere vleugel. En zo is het nou ook bij die geestelijke arende gemeente. Als nou het geloof beoefend wordt, dan is ook de liefde actief. En als nou de liefde werkzaam mag zijn naar de Heere, dan blijft het geloof nooit achter. Die werken samen, want het geloof, zegt Paulus, is werkende door de liefde. En als u dan vraagt, waar vliegen die arenden dan naartoe? Nou, in de meeste gevallen, als die arenden zich verheffen op hun machtige vleugels en naar de zon toe vliegen, dan hebben ze hun kop naar beneden gericht en dan zijn ze op zoek naar aas, dan zijn ze op zoek naar een prooi om zichzelf daarmee te kunnen voeden, om het bloed te kunnen drinken en het vlees te kunnen eten. Ze vliegen naar het aas. En dan vertelt de Heer Jezus in Lucas 17... Waar het lichaam is, dat is Christus. Al daar zullen de arenden, dat is de kerk, vergaderd worden. Waar vliegen zij nou heen die het van de Heere mogen verwachten? Met de vleugels van geloof en liefde. Gemeente, dat is altijd een vaste trek. Dat is altijd een vaste route. Daar kom je ze nou altijd tegen. Ze vliegen naar Bethlehem toe. Het broodhuis. Daar ligt het levende aas, daar ligt het levende brood, de Heere Jezus Christus. En daar worden ze verzadigd met het goede van Gods woning en ontvangen ze nieuwe krachten. Niet alleen om te leven, maar ook om te overleven in alle nood. Waar vliegen die geestelijke arenden met die vleugels van geloof en liefde heen? Ze vliegen naar de hof van Gethsemane heen, waar het bloed gevloeid heeft van die uitgeperste borg, de Heer Jezus Christus. En waar ze gevoed worden met die rijke wetenschap die zegt, het bloed van Christus, dat reinigt van alle zonden. Waar vliegen die geestelijke arenden heen met die beide vleugels? Ze vliegen altijd in de richting van Golgotha, gemeente, omdat ze daar een rechteloze ontmoeten die hen bevrijd heeft van de rechteloosheid en een recht gegeven heeft bij God om genade te mogen ontvangen. Ze vliegen naar Golgotha heen, omdat ze daar de zaligmaker ontmoeten die onze dood heeft opgenomen om ons het leven te schenken. Ze vliegen naar Golgotha heen, omdat ze daar zien dat Hij onze verlorenheid in zich heeft opgenomen, opdat wij nimmer meer van Hem verlaten zouden worden. Waar vliegen die geestelijke arenden heen, gemeente? Net als die aardse arenden, als ze gaan vliegen, dan gaan ze altijd in de richting van de hemel. Je kunt het niet zo gek bekijken, maar ze gaan altijd in de richting van de hemel. Zo is het ook met die geestelijke arenden als ze vliegen. Als ze vliegen op de vleugels van het geloof en van de liefde, dan vliegen ze naar de hemel toe. Om daar de levende Heer Jezus te zoeken en te vinden, die daar arbeidt ten goede van zijn volk, die biddende en die dankende hoge priester, die hemelse parakleet, die al de belangen van zijn volk behartigt bij zijn vader. En als die geestelijke arenden dat mogen zien, we hebben een hoge priester die leeft voor zijn volk, dan worden ze zo bemoedigd, dan worden ze zo versterkt, dan zijn de zeeën vlak en dan zijn de bergen droog. Dan kunnen ze het allemaal overzien, want Hij leeft voor ons. Maar gemeente, dat moet ik er vanmiddag natuurlijk wel bij zeggen. Als je wel eens zo'n arend ziet vliegen, dan kun je ontdekken dat zo'n arend altijd kan opstijgen naar de hemel toe. Zo'n arend die kan ook opstijgen naar de hemel toe. Als het windstil weer is, dan kan die zonder enige moeite door het gebruik van die twee vleugels de rotsen in de hoogte bereiken om daar in zijn nest aan te komen. Maar geestelijke arenden, die het nou van de Heere verwachten, die kunnen dat niet, gemeente. Wil een geestelijke arend opstijgen tot de troon van de Heere? Wil een geestelijke arend het geloof beoefenen en door de liefde werkzaam zijn en de gemeenschap met de Heere zoeken en beleven? Wil een arend dat doen in het geestelijke, dan is hij altijd volslagen afhankelijk
van de wind van de Heilige Geest die moet opsteken. Dan is je daarin volslagen afhankelijk van de bediening van de Heer Jezus Christus, die zijn binnenste opent, opdat de wateren die vanuit zijn binnenste vloeien, gebracht zullen worden in zijn ziel. Zonder dat werk van Christus en zonder de bediening van de Heilige Geest kan niet één geestelijk vogeltje vliegen. Kan die helemaal niet. Dan kun je een vleugel hebben van het geloof. En dan kun je een vleugel hebben van de liefde, waardoor de Heere er aangebracht is. Maar je kunt er niks mee. Je kunt er nog niet eens mee bidden. Je kunt er nog niet eens mee zuchten. Je kunt geen stap omhoog komen. Laat staan die eeuwige hoogte bereiken in de hemel. Daarvoor ben je nou helemaal afhankelijk van het werk van de Heilige Geest. En dat zie je door de hele Bijbel heen. Ik denk bijvoorbeeld aan de discipelen waar we over nagedacht hebben. Bij die storm op het meer. Dan is daar de Heer Jezus aan boord. Maar de Heer Jezus die slaapt. En dan gaat er geen kracht uit van de Heer Jezus naar die discipelen toe. En dan worden ze bang. En ze hebben het vleugel van het geloof en ze hebben de vleugel van de liefde. Maar als er geen kracht uitgaat van die slapende Christus op hun leven, dan kunnen ze niks. Dan kunnen ze niet uit de nood komen. Dan kunnen ze die nood niet overwinnen. En dan kunnen ze niet anders dan roepen, Heere, behoed ons, want wij vergaan. Kijk, gemeente, al heeft een geestelijke arend al jaren gevlogen met de vleugels van het geloof en de liefde, al is een geestelijke arend al jaren geoefend in de kennis des Heren, maar ook in het leven van een geoefende arend, als de Heere zijn geest niet schenkt en bedient, kan die niks. Dan denk ik bijvoorbeeld aan de vader van alle gelovigen die de naam Abraham droeg. Hij heeft gevlogen op de vleugel van de liefde en van het geloof toen God hem riep uit het Ur der Chaldeeën vandaan naar het land dat hij hem wijzen zou. Wat was die groot, wat was die machtig, wat steeg die tot hoge hoogten. Maar als die voorbij het paleis komt van de farao en de farao wil trouwen met zijn vrouw, dan kan hij niks met dat geloof. En dan kan hij niks met de vleugel van de liefde. Dan staat hij stil. En dan moet hij liegen. Ze is mijn zuster. En waar waren de vleugels van het geloof en van de liefde in het leven van vader Jacob, toen op een kwade dag zijn zonen kwamen met die rok die bebloed was. En de boodschap, uw zoon Jozef leeft niet meer. Jacob die jaren geleefd had op de vleugel van het geloof en van de liefde kon er op dat moment niks mee. Hij kon alleen maar klagen, alle dingen zijn tegen mij. Hij kon alleen maar zien op die bloedrode rok. Hij kon alleen maar zien op zijn nood en op zijn verdriet. En al de werkingen van de liefde en van het geloof, ze waren er niet, ook al was hij een geestelijk kind des Heer. En hoe was dat in het leven van Jona, toen hij vluchtte om niet naar Nineveh te hoeven? Waar waren de vleugels van het geloof en de liefde toen? Die waren niet actief, die waren ingekrompen. Hij had ze wel, maar hij beoefende het allemaal niet. Want de geest des Heren werd niet bediend in zijn leven op dat moment. En waar waren de vleugelen van het geloof en de liefde in die andere arend die de naam Elia droeg toen hij daar neerzat onder die jeneverstruik? Een dag tevoren nog had hij de vleugel van het geloof uitgeslagen op de Karmel. Er is niemand anders, Heere, dan de God van Israël. En de vleugel van de liefde uitgeslagen toen hij het volk toeriep, kies dan heden die gedienen zult. Maar nu ligt hij daar onder de jeneverstruik, heeft hij die vleugels niet meer? Jawel, die heeft hij nog wel, maar hij bedient ze niet meer. Laat mij maar sterven, want hij mist de bediening des geestes. Gemeente, dat doet mij dan ook zeggen vanmiddag, al ben ik een gelovig. Al ben ik een wederom geboren. Al ben ik dan geen vreemde van het wonder van de bekering. Als de Heere niet overkomt. En als de Heere mij niet soeverein bedient met de wind des geestes, dan vlieg ik niet. Dan kom ik geen stap verder. Dan weet ik van de hemel en dan weet ik van de troon van de hemel en van de veiligheid van die troon. Maar dan kan ik er niet komen en dan kan ik er niet bij. Misschien denkt iemand vanmiddag, ja, dat is misschien het geval in het leven van hen die pas zijn toegetreden tot het soort van de geestelijke arenden, dat ze in de begintijd van dat geestelijke leven afhankelijk zijn van de soevereine bediening des geestes. Maar als je wat langer mag wandelen op dat pad des geloofs en als je wat langer mag horen bij die geestelijke arenden, dan groei je toch en dan kun je toch steeds meer met jouw geloof en met jouw liefde. O ja. Wat zegt de Heer Jezus ook alweer tegen Petrus? Toen gij jonger waart, gordet gij uzelf. Maar als ge ouder geworden zult zijn, zal een ander u gorden en u brengen op een plaats waar u niet wilt. Als Petrus verder komt in de genade en groeit in de genade, dan zal hij de ontdekking doen steeds meer dat hij niet in eigen kracht de vleugels van geloof en liefde kan bedienen, dat hij daarin afhankelijk is van de Heere door zijn Heilige Geest. Dat zien we toch ook in het leven van Paulus, als die al jaren op de weg van de bekering mag wandelen en al veel heeft gevlogen met de vleugel van het geloof en de liefde, dan zegt hij aan het einde van zijn leven, in mij is geen kracht. Als ik zwak ben, dan ben ik macht. Met heel dat vliegen der liefde en des geloofs waardoor we bij God gebracht worden en de nabijheid van God mogen smaken en uitgetild worden boven de dingen van hier beneden. Heel dat werk ligt altijd buiten ons. Het zit niet in ons. Het zit niet in ons als we nog onwederom geboren zijn. Maar het komt ook niet in ons als we wederom geboren zijn. In onszelf blijft uiteindelijk de dood, alleen als hij ons bedient, met de geest en de kracht van Christus, alleen dan worden die vleugels van geloof en liefde gebruikt. Dat zie je ook bij Jona. Als de geest hem bedient, al zit hij dan midden in het ingewand van een grote vis, als de Heere overkomt, dan hoor je hem vliegen met de vleugels van het geloof en de liefde, als hij zegt, ik zal de heiligheid van de tempel weder aanschouwen. En als de Heere Asaf die klagen moest, het gaat de goddeloze goed en mij gaat het zo slecht, de bediening des geestes geeft, dan gaat hij weer vliegen en zingt hij, bij u wien heb ik nevens u omhoog. En hoor je Petrus zeggen, geloofd zij God de Vader van onze Heer Jezus Christus. En hoor je een David, als hij door de geest bediend wordt, vliegend zeggen, zelfs al ging ik door een dal van schaduwen des doods, ik zal geen kwaad vrezen. Als de geest werkt, dan kun je vliegen. En als de geest niet werkt en u zegt dat u toch vliegt, dan bent u een vliegmachine. En dan ben je zo'n geestelijke vliegmachine, die in eigen kracht zomaar op kan stijgen en het wonder van wedergeboorte niet nodig heeft en het wonder van de bediening van de Heilige Geest niet nodig heeft. Nee, u kunt dat allemaal zelf, draait het knopje om en u start het hele geestelijke apparaat en u vliegt omhoog. En die vleugels doen het altijd en het apparaat doet het ook altijd en u kunt alsmaar hoger vliegen en nooit heb u last van tegenwind en nooit heb u last van zwakte en nooit heb u last van ingezonkenheid. Het kan altijd en het gaat altijd goed. Alleen één ding, die geestelijke vliegmachines, de Heere verhoeden het. Maar zodra de dag aanbreekt dat je de rots Christus bereikt, sla je daar op de pletter. Want de Heere die zegt, die rots Christus is niet voor die eigen gemaakte vliegmachines, maar die is er voor dat levende volk van mij. Maar gemeente, dat is waar. Arenden, die kunnen ook niet altijd vliegen. Wanneer ze in de rui zijn bijvoorbeeld en hun verenpak moeten verliezen, zodat er nieuwe veren gaan komen, dan zul je geen arend zien vliegen. Dan is het stil aan de wolkenhemel. Al zou je de hele dag staan te kijken, dan zijn ze ziek en dan zijn ze zwak En dan zijn ze meer dood dan levend. En dan trekken ze zich meestal terug in de kloven, in de spleten, tussen de rotsen en de bergen. Want ze kunnen niks. Maar als de ruitijd voorbij is en de nieuwe veren zijn gekomen glanzend in de zon, dan komt de kracht weer tevoorschijn. En dan komen die arenden één voor één uit hun schuilhoeken naar buiten. En dan zie je ze weer vliegen met een krachtige vliegslag van hun beide vleugels waar de plaatsen waar ze zijn willen. Gemeente, zo gaat het nou ook in het leven van geestelijke arenden die het nou van de Heere mogen verwachten. Wat is nou groei in het leven van die geestelijke arenden? Langs welke regel gaat dat altijd? Dat gaat altijd van de regel van verlies tot kracht. Sterven, opstaan. Ondergaan, omhoog komen. Langs die regel. Als nou een geestelijke arend met nieuwe kracht wil vliegen, ja, dan zal die oude veren moeten gaan verliezen. En dan denk ik bijvoorbeeld aan die veren van de inbeelding bij Petrus, die in de hof van Gethsemane nog riep, ze zullen u niet te pakken krijgen, Heere Jezus, daar zal ik zelf een stokje voor steken. En die in zijn inbeeldingskracht, dat hij dat allemaal kon, het huis van Caiaphas binnenging, om te bekijken of hij de Heere Jezus kon helpen. En in plaats van hem te helpen, heeft verloochend. Toen moest Petrus zijn veren verliezen. En die heeft die verloren, want hij ging naar buiten bitterlijk wenende. En toen verloor hij al zijn verbeelding in het eigen ik. En toen kwam de Heere over met zijn geest en Jezus zag Petrus aan. En dan wordt het Pinksteren. En dan ontmoet je een totaal andere Petrus, die met een grote vernieuwde kracht heeft mogen spreken en heeft mogen vliegen op de vleugels van het geloof en de liefde, zodat duizenden in het stof vielen aan de voeten van de Heer Jezus Christus. Willen we groeien, dan moeten we die oude veren verliezen. Van ons geestelijk zelfmedelijden bijvoorbeeld. Zoals in het leven van Elia. Toen hij onder de jeneverstruik zat. En vond dat de Heere niet goed behandeld had. En vond dat de Heere hem nu liet voor wat het was. En niet deed wat hij beloofd had. En medelijden had met zichzelf. Maar toen de Heere overkwam. En hij die oude veren ging verliezen. Toen kwam er nieuwe kracht. En even later hoor je en zie je Elia de knecht des Heeren vliegen. En met een ferme stem verkondigen de deugden van de Heer. Verliezen moeten we ook de veren van onze eigen wijsheid. En onze eigen inzichten. Zoals in het leven van Naomi. Er kwam hongersnood in Bethlehem. En ze dacht, het kan ook wel in Moab. Daar is overvloed en daar is het goed voor mijn kinderen. En ze ging haar eigen weg en ze volgde haar eigen wijsheid. Maar ze moest het verliezen. En toen ze die veren verloor, ging ze vliegen met de beide vleugels zo hoog, dat ze zoveel mocht zien in Boas, de losser, voor haar schoondochter en voor haarzelf. Willen we groeien, willen we sterk worden in de genade, dan gaat dat in de weg van het verliezen van onze oude veren, ook de veren van het vleeselijk begeren, zoals in het leven van Jacob bijvoorbeeld. Jacob, die had Rachel staan boven Lea. Jacob, die had Rachel staan boven de Heere. En de Heer is een heilig God en die neemt dat niet. En Jacob, die moest het gaan verliezen. Rachel aan de dood. En toen kwam een nieuwe kracht. Want als hij dan mag horen dat Jozef leeft en gebracht wordt voor de troon van Farao, dan mag hij daar verkondigen het evangelie van zijn God. Sterk worden in de genade gaat in de weg van het verliezen van de oude veren, zoals in het leven bijvoorbeeld van je eigen wil bij Jona. Jona die wilde niet dat het evangelie gebracht werd in Nineveh, maar toen hij zijn eigen veren verloor, daar in het ingewand van die vis en uitgespuwd werd op het strand, toen kreeg hij het mooiste lied en nieuwe kracht en zong hij van de deugden des Heren. Gemeente, wilt u groeien? Dan moeten we verliezen de veren van onze eigen gerechtigheid en de veren van ons ongeloof, zoals in de stijl van Thomas. En dan weet ik wel, gemeente, dat is niet makkelijk. Dat is voor die arenden ook niet makkelijk als ze die oude veren moeten gaan verliezen. Als zo'n arend zou kunnen praten, dan zou die zeggen, het gaat niet goed met mij. Het gaat steeds minder met mij. Dit wordt nog mijn dood en mijn einde. Het valt niet mee om je oude veren los te moeten laten, omdat je dan het gevoel krijgt dat de grond onder je voeten vandaan gehaald wordt en je zekerheden worden weggehaald en je dan het gevoel krijgt, dan kom ik om. En toch in de weg van het verliezen van oude veren wordt de nieuwe kracht geboren en leren we het met meer kracht op te stijgen tot de rots van het behoud, de Heer Jezus Christus. Weet u, gemeente, waardoor zo'n arend nou ook nieuwe kracht krijgt? Als zo'n arend aas gevonden heeft en dat eet en van het bloed drinkt, komt er nieuwe kracht en kan hij hoger en langer en uitgestrekter die vleugels gebruiken. Zo is het nou ook geestelijk. Wanneer ontvangen die geestelijke arenden nieuwe kracht en wasdom? Als ze eten en drinken van Christus in het geloof. Lieve mensen, in Christus ligt het. In Christus ligt de vergeving en ligt de verzoening en ligt de heiligmaking en ligt de liefde en ligt de toekomst en ligt de veiligheid. In Hem ligt het. En hoe meer ik met de handen van het geloof en met de handen van de liefde die werkzaam zijn, mag toe-eigenen wat in Christus gevonden wordt, des te meer komt er kracht. En leef. Weet u wat ook zo wonderlijk is? Het is eigenlijk ook wel mooi. Als een arend gaat vliegen, dan zul je nou nooit zien dat als een arend gaat vliegen, dat hij naar beneden schiet. Of dat hij het schuin doet, of die kant op doet. Maar als een arend zijn vleugels gebruikt en gaat vliegen, dan gaat hij altijd recht omhoog. Als in een rechte streep. En als je dan vraagt hoe dat nou komt, dan moet je zeggen, ja, dat is zijn instinct. Dat is de natuur die in dat beest gelegd is door de Heer. Nou, zo is het nou ook in het leven van die geestelijke arenden, gemeente. Dan legt de Heer een nieuwe natuur in de ziel. En die nieuwe natuur die is aan God verbonden. En die heeft nog altijd de neiging om omhoog te vliegen. Om zo dicht mogelijk bij de Heer te zijn. En kijk, als dan die tijden er zijn in het leven van die arenden, dat die oude natuur de overhand heeft, en dat ze niet kunnen vliegen zoals ze willen, en dat ze de vleugel van het geloof en de liefde niet kunnen hanteren, en dat ze zo ver bij de Heere vandaan leven, en dat ze het zo donker hebben, weet u waar je nou de echte arenden aan kunt herkennen? Die hebben het daar moeilijk om. Als je daar dan mee praat, dan zeggen ze, het is allemaal zo ver weg, en ik kan er niet bij. En dan kunnen ze soms met tranen in de ogen zeggen, ach, werd ik derwaarts weergeleid. Dat is helemaal in de stijl van de schriftgemeente. Als ik denk aan de dichter van Psalm 42, dan verkeert hij aan de overkant van de Jordaan. En dan wil hij zo graag naar de Heere toe in zijn tempel, om nabij hem te wezen en om hem te aanbidden. Maar daar is die Jordaan die ertussen staat. Hij kan er niet komen. Zijn nieuwe natuur wil zo graag. Maar hij kan er niet komen. De staat te veel tussen en dan hoor je hem klagen. Mijn ziel schreeuwt naar de Heere als een hert schreeuwt naar de waterstromen. Dat is nou het kenmerk van Gods volk. Als ze die tere omgang met de Heere mis, als de Heere zo ver is, als de hemel van koper lijkt, als ze niet meer leven kunnen op datgene wat vroeger hen geschonken is, dan ken je daaraan nou dat ze een kwijnend bestaan leiden. En dan is het ook helemaal niet moeilijk om met zulke kinderen een gesprek te hebben over de geestelijke dingen. Want ze hebben een nieuwe natuur en die verlangt zo naar de Heere. En dat trekt. Weet u, gemeente, zo'n arend, als de tijd is aangebroken dat er een nest moet worden aangelegd en dat er vogels moeten worden uitgebroeid, en dan maakt zo'n arend zijn nest op de toppen van de heuf, van de bergen en van de rotsen, zo hoog mogelijk, dat niemand erbij komt. Want die arend, oh, die is zo zuinig op zijn broedsel.
Dat moet hij niet kwijtraken. Wat is die daarin anders dan een struisvogel? Hè? Een struisvogel die legt het eitje gewoon in de grond. Op de aarde. En dan is daar zo'n klein vosje die zegt hap en weg is dat ei. En dan is daar een bepaald reptieletje dat zegt prik en kapot is dat ei. O, zo zijn nou ook de mensen die zonder God leven. Het belangrijkste wat ze hebben, hun kinderen, hun eigen ziel, dat bewaren ze nou in de aarde. Maar zo'n geestelijke arend, gemeente, die zoekt zijn veiligheid niet beneden. Maar die zoekt zijn veiligheid hoog in de rots van de Heer Jezus Christus. En daar zoekt hij zijn veiligheid. En dan weet ik wel, gemeente, dat ook in het leven van een geestelijke arend dat wel eens anders kan zijn. Dat ze hun veiligheid zoeken in hun eigen nesten. Bijvoorbeeld in hun vroomheid of in een tekst die ze gekregen hebben. Of in hun geestelijkheid of in hun bevindelijkheid of in hun tranen. Of wat dan ook maar in een gevoel dat ze eens gekregen hebben. En dan kan het zijn dat zo'n arend een tijd lang daar zijn zaligheid op bouwt. En zegt ik geloof dat ik er ook wat van mag kennen. Want ik heb ook wel eens geweend. Want ik heb ook wel eens mogen geloven. Want ik heb ook wel eens de nabijheid des Heren mogen hebben. Ervaren, maar gemeente, dat duurt nooit lang hoor. Want dan is daar in de hemel die grote arend Christus, die zo scherp ziet, als die ziet dat zijn volk en dat zijn kinderen hun vastigheden bouwen, hun nesten maken in dingen van zichzelf, dan komt hij met een razend grote snelheid, de snelheid van het evangelie, uit zijn hemelse woning vandaan. En hij schiet op zo'n nest af van zo'n arend en verstoort het nest. En dan wordt zo'n arend die daarop gebouwd heeft in de nood gebracht. En dan denkt hij, nou kom ik om. Want hij moet eruit vallen. Hij moet loslaten de gronden waar hij het altijd in gezocht heeft. En dan denkt hij, het is nooit wat geweest. En dan dat machtige, dan zijn daar die machtige vleugels van die arend Christus die onder dat vallende kind komen. En hem opvangen en dragen tot in de rots van de Heere Jezus Christus in de hemel. En dan gaat de Heer het leren. Hè? Dat je alleen maar je nest kunt bouwen. En dat je alleen maar je vastigheid en je sterkte kunt bouwen. In de verdiensten van de Heere Jezus Christus. Dan gaat de Heer die geestelijke arenden. Die zo lang geleefd en geteerd hebben op hun eigen bevindelijkheden. Een plekje geven. Net als de duif in de rotskloven. In zijn wonden. En dan wordt de Heere Jezus en het werk van hem zo dierbaar en zo groot. Zij die de Heere verwachten, zullen de kracht vernieuwen en opvaren met vleugelen, gelijk als de arenden. Als dat wijs gemeente, dat de Heere het leven van zijn volk vergelijkt bij die arenden en de zegen daarvan. Want weet u wat nou een van de grote eigenschappen van zo'n arend is? Die hebben van die felle ogen. En die kijken als het ware dwars door je heen als je ervoor staat. En die kunnen scherp zien. Op grote hoogten zien ze het kleinste muisje voorbij vliegen bij wijze van spreken. En weet u wat voor eigenschap nou zo arend heeft? Die kan rechtuit in de zon kijken zonder één keer met zijn ogen te knipperen. Dat kunnen wij niet. Maar zo'n arend die kan. En lieve mensen, dat is nou ook een eigenschap die de Heere geeft aan zijn volk, die geestelijke arenden. Die mogen rechtuit zien in de zon der gerechtigheid, de Heere Jezus Christus. Iemand met een natuurlijk oog, die ziet niks in die zon. Die kan er niks in ontdekken. Die kan wel eens bij je komen en zeggen, wat zie je nou in die Christus? En wat heb je nou aan dat geloof? En wat heb je nou aan die omgang met de Heere? Ik zie er niks van en ik merk er niks van. Het is allemaal maar dwaasheid. Maar die geestelijke arenden, die kunnen zien in het volle licht van de zon des geloofs. En ze leren Christus als de zon der gerechtigheid aanbidden. Hij wordt schoon en dierbaar in hun oog. Ze zien heerlijkheid in zijn lijden en in zijn strijden. Ze zien heerlijkheid in zijn ongeëvenaarde trouw. Ze zien aanbiddelijkheid in zijn onuitsprekelijke zondaarsliefde. En kijk gemeente, hoe hoger ze dan vliegen geest. En hoe dichter ze komen bij de zon der gerechtigheid, de Heer Jezus Christus,
hoe kleiner de wereld beneden wordt. En hoe minder last ze krijgen van hun aangeboren kwaad en verderf. En hoe minder last ze hebben op dat moment van hun zorg en van hun noden. Dan kunnen er tijden zijn in het leven van die geestelijke arenden. Dat ze zo het oog gericht mogen hebben op de zon der gerechtigheid, de Heere Jezus. Dat ze niemand anders zien dan de Heere Jezus alleen. Dan zien ze Jezus in zijn veiligheid. En dat doet hen dan ook zeggen, dit weet ik vast en gewist, dat hij mijn zaligmaker is. Dan zien ze in Jezus het bewijs van hun schuldvergeving, dat het echt waar is, dat hij ook mijn zonde en schuld heeft weggedaan. En dat het echt waar is, dat hij ook mijn naam geschreven heeft in zijn beide handpalmen. En dat het echt waar is, dat hij ervoor instaat, dat zijn oog over mij zal gaan. En dat hij nimmer zal toestaan, dat ik het zal verliezen. O gemeente. Als die tijden er dan zijn in het leven van die geestelijke arenden en ze zicht mogen hebben op de zon der gerechtigheid, de Heere Jezus, kunt u dat begrijpen? Dan zijn er wel eens tijden dat zo'n arend niet meer terug wil naar de aarde. Dan zijn er tijden dat ze niet terug willen keren tot de nesten op de rotsen. Maar dan willen ze altijd wel daar zijn, altijd nabij God te wezen. O, dat wordt het verlangen van Gods volk, dat de dag zal gaan aanbreken. Dat die grote Heere Jezus zijn engelen zal zeggen met een boodschap. Ga naar dat kind van mij in die rotskloof en zeg hem, het is tijd. Het is tijd om naar het huis te gaan met zijn vele woningen. Om dan gedragen te worden op die machtige vleugelen van die gedienstige knechten. Wat zal dat een heerlijk gezicht zijn als ik binnen mag komen in dat huis van God. En de deuren open zwaaien en ik hem zien mag. De Heere Jezus Christus. Ik hem zien mag in zijn doorboorde handen. Ik voor het eerst van mijn leven zijn stem mag horen. En dan zal blijken dat hij mij kent. En dat hij tegen mij zal zeggen, gaat in de vreugde des Heren. Dan mag ik eeuwig zingen van Gods goedertierenheid. Dat is de toekomst van allen die het van de Heren mogen verwachten. Dat er een dag komt. Dat ze niet meer de vleugels hoeven te gebruiken, maar dat ze nabij God zullen wezen en nooit meer moe en nooit meer mat zullen zijn en nooit meer hoeven te klagen en nooit meer hoeven te zuchten, maar eeuwig hun hand en hart mogen leggen in zijn hand en mogen horen uit zijn mond. Ik ben de Heere, vrees niet, eeuwig de mijne. Wie zo de Heere verwacht, vliegt een veilige vlucht. Amen.